Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. 119 vers 3. Aan u zal worden voorgelezen uit de Handelingen van de Apostelen, tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Handelingen 2, vers 1 tot en met vers 21. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. In Handelingen 2, de eerste 21 versen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen nu gelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de 11, verhief zijn stem en sprak tot hem: gij Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de 3e uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven. En tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 89, versen 7, 8 en 9. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en wat er verder volgt. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de zending, de kerk en de schulddelging. De Heer zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmorgen stil bij het Pinkster-evangelie, uit het u voorgelezen Bijbelgedeelte. En we lezen nu de versen 4 tot en met 8 uit Handelingen 2. We lezen daar Gods woord aldus. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs, en horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn. Gemeente, het gaat vanmorgen over de uitstorting van de Heilige Geest, dus dat de Geest in overvloedige mate naar deze wereld komt, en we letten daarbij op een tweetal gedachten. Eerst zien we de vervulling met de Geest, en in de tweede plaats de boodschap door de Geest. In de eerste plaats de vervulling met de Geest, vers 4, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En in de tweede plaats de boodschap door de Heilige Geest, vers 5 tot en met 8. Want we lezen bijvoorbeeld in vers 8, en horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn. En in vers 4, ze begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En in vers 11 blijkt wat het dan precies gezegd wordt, namelijk de grote werken Gods. En dat is de boodschap door de Geest. Dus het gaat vanmorgen over de uitstorting van de Heilige Geest. We zien eerst de vervulling met de Geest en in de tweede plaats de boodschap door de Geest. Gemeente, we zijn vanmorgen natuurlijk in de eerste plaats samengekomen op de rustdag om Gods woord te horen. En u doet er goed aan om te luisteren, zodat die woorden Gods met u meegaan de week weer in. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dat gebeurde toen bij de apostelen en dat hebben wij vandaag natuurlijk ook nodig. Dat die Geest woont en werkt in ons hart. Want we lezen in de Bijbel, de Geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. Dus dat ware geestelijk leven, dat wordt gewerkt door de Heilige Geest. We zijn natuurlijk ook samengekomen op een Pinksterdag en dan letten we in het bijzonder op de uitstorting van de Heilige Geest en bepalen we onze aandacht ook bij de Heilige Geest. U weet allen wel, als u de Bijbel rustig doorleest, dat zich als het ware vanzelf de drie-eenheid van God aan ons opdringt. Zo beschrijft ook Guido de Breij dat in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wie de Bijbel rustig leest, die komt vanzelf als het ware tot de gedachte: hé, het gaat in de Bijbel over een God, maar ook een God die zich op drie manieren in deze wereld bekend maakt, kennelijk in drie personen, zo zeggen we dan in de geloofsleer. We horen bijvoorbeeld in de Bijbel over God de Vader. Daar begint de Bijbel ook mee. In de beginnen schiep God de Vader de hemel en de aarde. En in God is daar ook gelijk de hele Godheid bedoeld. In de beginnen schiep God. En dan komen we bij dat heerlijke werk van de schepping, waar ik zo nog wel op terugkom. Dat is een van die grote werken Gods. En we lezen ook voortdurend in de Bijbel over God en God de Vader. De Heer Jezus bidt bijvoorbeeld in Johannes 16 tot zijn Vader. En er is dus naast de Heer Jezus ook een Vader. En dat noemen we God de Vader, de eerste persoon in het goddelijk wezen. En in de eerste persoon in dat goddelijk wezen, daar ligt altijd de oorsprong van alles. De oorsprong van onze schepping, van onze wereld, maar ook de oorsprong van de zaligheid in zijn eeuwig welbehagen. God de Vader, de eerste persoon in het goddelijk wezen. De Bijbel is er vol mee. Naast God de Vader ontmoeten we in de Bijbel natuurlijk ook God de Zoon. We noemen dat de tweede persoon in het goddelijk wezen, de Zoon. Kust de Zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, zo lezen we in de tweede psalm. En voortdurend komen we die uitdrukking in de Bijbel tegen. Wij weten dat de Zoon de menselijke natuur heeft aangenomen. De Zoon wordt ook wel genoemd het Woord. En we lezen in Johannes 1, en het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dat is ook weer een van die grote werken Gods, de incarnatie, de vleeswording van het Woord. Dat is bijvoorbeeld voor een moslim totaal onbegrijpelijk, maar dat is het hart van het christelijke geloof. God de Vader heeft zijn Zoon naar de aarde gezonden en de Heer Jezus heeft onze menselijke natuur aangenomen. En de Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. In hem en door hem spreekt de Vader en ontmoeten wij ook de Vader. Het woord is vlees geworden. Onbegrijpelijke realiteit dat daar in de kribbe God zelf ligt. In de menselijke natuur, in de persoon van de Zoon. Daarvan is de hele Bijbel ook vervuld. En wij weten dat de Heer Jezus in de menselijke natuur dat grote offer voor de zonde heeft gebracht. En dat is de grondslag waar de kerk op wordt gebouwd. En waar Gods kinderen eeuwig van zullen zingen. Die loutere goede tierenheden Gods in Christus tot behoud van zondige mensen. We noemen daarom de Heer Jezus ook wel de verlosser, de zaligmaker, de redder van zondige mensen. En allen die gered willen worden moeten hem leren kennen en op hem leren vertrouwen. Dat is de boodschap van de Bijbel. En er wordt geen mens behouden buiten de Heer Jezus Christus om. Die drie grote verborgenheden moet u allemaal persoonlijk diep overdenken. In de eerste plaats onze verloren staat in Adam. En die is totaal radicaal. Helaas, daar willen wij natuurlijk niet aan, maar de Bijbel leert ons dat. De apostel Paulus zegt bijvoorbeeld, buiten Christus is de hele wereld verdoemelijk voor God. Dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Dat is niet de zware taal van een doorgezakte dominee of iets dergelijks. Dat zijn de dingen die we gewoon kunnen lezen in de Bijbel. En ieder die wat gefundeerd is in de Bijbel, weet deze dingen. De hele wereld ligt buiten Christus verdoemelijk, veroordelenswaardig voor God. Nuttig om dat te overdenken. Nuttig om dat toe te passen, niet alleen op een ander mens, maar ook vooral op onszelf. Dat we buiten Christus veroordelenswaard zijn voor God. Past u dat ook toe op uzelf? Dan hebt u geen grote mond meer. Dan bent u niet meer iemand die boven anderen staat. Maar dan komt u overal onder. Een erg belangrijke gedachte in de leerschool van genade. Je hebt mensen die staan altijd ergens boven. Die weten het altijd beter. Daar hebben dominees erg veel last van. Daar hebben ambtsdragers erg veel last van. Daar hebben gemeenteleden erg veel last van. En elke keer weer opnieuw moet je overal onder worden gebracht. Dat is dus een diepe werkelijkheid die onderzocht en die beleefd moet worden. Paulus zegt, ik ben de minste der apostelen. Paulus zegt in 2 Korinthe 12... hoewel ik niets ben. Kijk, dat is nou het werk der genade. In het dagboek van Philpot kunt u daar bij 6 juni iets over lezen. Hoewel ik niets ben, korenaren uit de volle oogst. De eerste grote werkelijkheid. De tweede werkelijkheid als het gaat om het werk van God de Zoon. Wie Christus is en zijn persoon. En dat het in de zaligheid van zondaren en de verlossing alleen aankomt op de kennis van zijn persoon. En dat het hele verlossingswerk door hem tot stand is gebracht. En dan denken we na over zijn persoon. Over zijn naturen. Over zijn weldaden. Over zijn vernedering en verhoging. En over zijn ambten die hij uitvoert. Gemeente, dat terrein is eindeloos. Ongelooflijk diep. Ongelooflijk breed. Dat is de grote inhoud van het overpeinzen van elke ware pelgrim. De persoon van de middelaar. En wat het hem heeft gekost om arme zondaren te redden. Te verlossen uit het grootste kwaad en terug te brengen tot het grootste goed. Een ware christen kunt u herkennen doordat daarnaar zijn gedachten uitgaan. De Heilige Geest verheerlijkt de persoon van de middelaar. En die staat in het middelpunt van het leven van al Gods kinderen, soms vanuit het gemis, dan weer vanuit het bezit. Maar inderdaad, het komt erop aan, gemeente, dat wij leunen en steunen op deze heiland en deze zaligmaker. Anders kunnen we God echt niet ontmoeten. Dan komen wij de derde grote verborgenheid. En dat is het ware geloof. Hoe word ik nu een onderdaan van koning Jezus? Sommigen denken door een ambt. Anderen denken doordat we erover praten of overdenken. Weer anderen denken dat we daardoor hem delen doordat we veel zuchten en kermen. Nu gaat het ware leven niet zonder zuchten en kermen gepaard. Maar zuchten en kermen, gemeente, brengt ons niet bij deze zalig, maar geeft ons nog geen deel aan hem. Maar wat dan? Luister naar de schrift die in hem gelooft, zegt Johannes, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, die is alreede veroordeeld. Want de toorn Gods blijft op hem. Het ware geloof, let op, het ware geloof, verbindt aan deze heiland en geeft een persoonlijk aandeel in hem. En dat is ook de moeite waard om diep en nadrukkelijk te overdenken. De persoon van de middelaar en het ware geloof in hem. Abraham geloofde en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En we lezen in Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad opdat een ieder die in hem gelooft. Met de daad van het geloof. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. En geloven betekent dat we die Christus kennen. En dat we op die Christus vertrouwen en nergens anders op. Daar hebt u de persoon van de Zoon en wie hij is en hoe belangrijk hij is. En dan komen we vanzelf als het ware bij die derde persoon in het goddelijke wezen. God de Vader en onze oorsprong. God de Zoon en onze verlossing. God de Heilige Geest en onze redding. Want hoe komt nu dat geloof tot stand? Hoe wordt nu die verbinding gelegd met Christus? En hoe komt nu dat leven met Christus tot stand? Hoe wordt dat onderhouden? Is dat misschien een product van onze eigen akker? Moeten wij daarvoor bijvoorbeeld allerlei dingen doen? Zeker, de Heere werkt in de weg van mensen plicht. Laten we dat ook tegen elkaar zeggen. Er komt geen mens de hemel binnen en met een normaal verstand die zegt zonder de Bijbel kan ik ook wel in de hemel komen. Dat kan dus niet. Want God bindt ons aan de middelen. En God zegt ik wil dat zondige mensen dat woord van mij lezen. Naar Gods huis komen. Hun knieën buigen. Dat is de weg van onze plicht. Maar het is Gods genade en het is het werk van de Heilige Geest om die middelen te zegenen. En dat is het grote geheim van de Heilige Geest. Hij is de toepasser. Hij is in het algemeen werkzaam in de schepping. Hij is ook in het bijzonder werkzaam. En dan past hij wat Christus heeft verdiend toe in het hart van zondige mensen. En daarover gaat de Pinksterdag. En daarover gaat de Pinkster-evangelie over de persoon en het werk van de Heilige Geest. En dan lezen we in Handelingen 2... over de uitstorting van die geest. Die geest was in het Oude Testament beloofd. De Heer Jezus heeft het aan de discipelen beloofd in de nacht van het verraad. Dan zegt hij, ik zal u een andere trooster geven. Die zal bij u blijven in de eeuwigheid. Die andere trooster, lezen we hier, is gekomen. 2000 jaar geleden is de Heilige Geest in zijn volheid en in zijn volledige werkzaamheid naar deze aarde gekomen. Dan lezen we dat die dag van het Pinksterfeest, de tijdstip waarop die geest komt, vervuld is. Pinkstergeest, afgeleid van het Griekse woord 50, en betekent de 50ste dag na het paasfeest. Dat noemen de Joden het wekenfeest. En dan is de tijd vervuld. En zij zijn eendrachtelijk, die allen, de 120 mensen uit het eerste hoofdstuk, die zijn eendrachtig bijeen, samen met de apostelen. Dan geschiet er uit de hemel plotseling, haastelijk lezen we, een geluid. En dat geluid dat lijkt op een geweldig gedreven wind. Het is dus alleen een geluid te horen. Er klapperen geen deuren, er wiepen geen bomen. Er is alleen een geluid en dat hoort als een geweldig gedreven wind. En dat wijst op de onweerstaanbare werking van Gods geest. Dat hij vanaf dit moment de wereld en de volkeren zal benaderen met het evangelie. En dat dat ondanks alle tegenstand voorspoedig voortgang zal hebben. We zien het al in de rest van het boek Handelingen, hoe het evangelie gaat van de Joden naar de Samaritanen in het 8e hoofdstuk en van de Samaritanen vanaf het 13e hoofdstuk naar de heidenen, Antiochië, Efeze, Korinthe enzovoort. Heidense steden waar God zijn gemeente bouwt. We lezen dan vervolgens, zie de haastelijk, onverwachts betekent dat. Die Pinkstergeest werd aan de ene kant verwacht en aan de andere kant toch ook onverwachts. Daarna lezen we over verdeelde tongen als van vuur. Er is niet een letterlijk vuur, als van vuur. Er was iets zichtbaars. En dat zit op de hoofden der apostelen. Vuur dat wijst op loutering, verwarming enzovoorts. Zo ook zal die geest werken. We kunnen de geest niet zien. Hij wordt zichtbaar in zijn werk. In zijn werk van loutering, ontdekking. Die geest wordt ook zichtbaar in zijn werk van vertroosting en verwarming. Vandaar die tongen als van vuur. En dan lezen we tenslotte. En zij werden allen vervuld. Wat wordt daar nou mee bedoeld? De apostelen, daar gaat het hier over. De 12 apostelen hadden natuurlijk de Heilige Geest ontvangen. Het ontvangen van de Heilige Geest, dat was gebeurd toen de Heer Jezus in hun leven kwam. Toen ze van dood levend waren geworden. Dat was gebeurd onder de prediking van Johannes de Doper en daarna door het onderwijs van de Heere. Als de Heere tegen Johannes zegt, komt en ziet. En ze bleven die dag bij hem. Toen hebben ze de geest ontvangen. En die geest is de interne of de inwendige leermeester van Gods kerk. De kerk heeft twee leermeesters. In de eerste plaats een uitwendig en dat is de Bijbel. En in de tweede plaats een inwendig en dat is de Heilige Geest. Deze geest, zegt Paulus, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dat weten Gods kinderen, dat ze een kind van God zijn door het innerlijk getuigenis van Gods geest. Hoe werkt dat innerlijk getuigenis? Nou, dan lees je in de Bijbel en doet dat woord van God kracht in je leven. Dan mag je ook zingen, Psalm 56, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hier lezen we dat de apostelen worden vervuld met de Heilige Geest. Ze hebben niet alleen de geest ontvangen, die geest is ook in overvloedige mate hen geschonken. En onmiddellijk daaraan gekoppeld lezen we dan dat ze begonnen te spreken met andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. Dat heeft dus een hele opzienbarende uitwerking. Die vervulling met de Heilige Geest. Laten we daar in de eerste plaats eens een ogenblik bij stilstaan. Die 12 discipelen die daar staan, die apostelen, die vervuld worden met de Heilige Geest. Vervullen. Als je iets ergens mee wilt vullen. En we komen dat woord vullen natuurlijk in het eerste vers lezen. De dag van het Pinksterfeest was vervuld. We lezen over het huis wat vervuld is. En we lezen ook over de discipelen die vervuld worden. Als je iets wilt vullen, dan maak je het eerst leeg. Dat snappen we allemaal. Als je een emmer met gezond en goed water wilt vullen, dan doe je eerst het vuile water eruit. Dat noemen we een ontledigend werk. Je houdt die emmer op zijn kop en je gooit het vuil eruit. En daarna doe je het schone water erin. Nou, zo is dat nou ook met die vervulling door de geest. Waar de geest gaat vervullen, gaat hij eerst altijd ontledigen. Dat was in de achterliggende weken ook in het leven van die discipelen gebeurd. De Heer had ze ontledigd. In de nacht toen hij verraden werd. En toen ze allemaal op de vlucht sloegen. Toen ze allemaal grote woorden hadden uitgesproken. Dat zal u geen zin geschieden. En Petrus had gezegd van, en ik zal met u wel sterven. Nou, daar is Petrus goed achter gekomen dat er nog een heleboel vuilheid in zijn leven zit. En wil de Heere hem vervullen, moet hij hem eerst ontledigen. Dat noemen we het ontledigende werk van de Heilige Geest. De Heer begint met het werk met overtuiging. En daarna is er een voortdurend werk van ontlediging. Dat we er elke keer weer opnieuw achter komen. Dat niet wij er kunnen, maar dat het van hem komt. En dat de kerk heeft leren zingen, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Kijk, het komt niet bij ons vandaan. En dat is dat ontledigende werk. Als we Petrus hier horen preken, als we Johannes in een vreemde taal horen spreken, dan is hij vervuld met de Heilige Geest en dan heeft hij dat niet van zichzelf. Kent u ook dat voortdurende onderwijs? Dat ontledigende onderwijs. Dat onderwijs waar de apostel Paulus op wijst in 2 Korinthe 12 als hij zegt, hoewel ik niets ben. Nee, ik bedoel niet dat we een beetje zwaar praten, dat we rechtzinnige taal uitslaan en noem maar op, of degelijke taal. Ik bedoel dat we er ook naar leven. En dat dat ootmoedige, kleine, arme leven voor Gods aangezicht beoefend wordt. Dat is heel belangrijk. Want dat wordt hier beoefend. Hoe weet ik dat? Omdat ze eendrachtig bijeen zijn. Dat staat aan het begin in het eerste vers. Eendrachtelijk bijeen. Als mensen vol zitten met zichzelf, ontstaat er ruzie. Dan ontstaan er lelijke woorden, gemene woorden, akelige woorden. Dan zijn mensen niet eendrachtig bijeen. Hoe komt dat? Omdat ze vol zitten met zichzelf. Als die geest begint te blazen, dan maakt die leeg van jezelf. Dan kom je mensen tegen waarbij de een de ander uitnemender gaat achten dan zichzelf. En dat is hier aan de hand. U kunt het bij wijze van spreken letterlijk in dit hoofdstuk lezen, dat ontledigende werk van Gods geest. Dus dat vervullen veronderstelt ontledigen. Maar dat vervullen betekent ook dat de Heer iets geeft, iets schenkt. De Heilige Geest komt in het hart van die discipel in versterkte en in een grotere mate wonen. En wat gaat de Heilige Geest dan? Waar vervult hij mee? Nou, hij vervult met dat werk van de Heer Jezus. En dat de grote heilsweldaden die de Heer Jezus heeft verworven in zijn kracht en in zijn betekenis helder en duidelijk worden. Wat dacht u dat Petrus die Pinksterpreek die hij houdt over de opstanding en de sterven van de Heer, dat hij dat een soort lesje wat hij geleerd heeft van Johannes of zo? Nee, natuurlijk niet. Dat heeft hij geleerd uit de Bijbel en dat heeft hij persoonlijk ondervonden. Dat die grote heilsgebeurtenissen zo belangrijk zijn. En dat hij alleen maar kon leven bij die stervende en opgestane middelaar. Want hij is vervuld met de Heilige Geest. De Heer Jezus heeft van de Heilige Geest gezegd, die zal mij verheerlijken, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Daar waar de Heilige Geest ontledigt, maar ook vervult, komt er plaats voor die gezegende middelaar. Niet alleen in het begin, maar ook in de verdere doorwerking. Dat zijn persoon meer en meer noodzakelijk wordt. En dat we zijn persoon in zijn bloed, in zijn geest, in zijn werkzaamheden meer en meer nodig krijgen. En weet u wat zo geheimvol is aan dat meer en meer nodig hebben, aan dat vervullen met de Heilige Geest? Hoe meer die persoon van de Heer Jezus gaat schitteren, hoe minder er van ons nog bij hoeft en nog bij mag. Want dat zuivere water waar de Heilige Geest mee vult, dat staat eigenlijk geen ander vuil water meer toe. Zeker Gods kinderen hebben last van die oude inwonende mens. Die oude Adam, daar hebben ze hun hele leven last van. Maar als die geest gaat vervullen met de persoon van de middelaar en wat hij heeft gedaan, dan gaat hij schitteren. En dan kunnen we niet anders dan van hem spreken. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En dat is het derde, als we het hebben over die vervulling met de geest. de ontlediging, de vervulling en de uitwerking. We lezen hier in het vers. En zij begonnen te spreken met andere talen, met andere tongen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dan komen we dat nog twee keer tegen in de handelingen. We komen tegen het huis van Cornelius. En de Heer heeft dat verschillende keren gedaan. Maar hier die eerste keer, dat is een hele bijzondere uitstorting. Toen is de heiligheid van de hemel in zijn volle werkzaamheden gekomen naar de aarde. In het Oude Testament was de Heilige Geest er al. Hij werkte spaarzamelijk, incidenteel, in het hart van zondaren. Maar in het Nieuwe Testament, sedert de uitstorting, is de Heilige Geest in de wereld gekomen en woont hij in de gemeente Gods. In de levende kerk. Daar is de Heilige Geest, want de Heer Jezus, die zal in u wonen en die zal bij u blijven tot in de eeuwigheid. Dat staat in de Bijbel. Kijk, de incarnatie of de vleeswording betekent dat de Heer Jezus de menselijke natuur aannam. Dat hij in deze wereld kwam, een mens is geworden en mens ook is gebleven. Want ook nu in de hemel heeft de Heer Jezus een menselijke natuur. God en mens in één persoon. Wat betekent Pinksteren? Dat de Heilige Geest die werkte vanuit de hemel naar de aarde is gekomen en in de gemeente God zijn zetel heeft en vanuit die gemeente God de kerk wil en zal bouwen. Zoals dus de Heer Jezus lag in de kribbe, zo is de Heilige Geest in deze wereld gekomen. En waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zegt de Heer, daar ben ik in het midden. Dus zo is de Heilige Geest in ons midden. We kunnen de Heilige Geest natuurlijk niet zien, want de Heilige Geest is een geest. Maar hij is wel in deze wereld en hij heeft zijn woonplaats genomen in de gemeente Gods. Paulus noemt daarom ook de gelovigen de tempel Gods, de tempel van de Heilige Geest. En de tempel is waar God wil wonen. En dan geeft de Heilige Geest bekwaammakende genade en vervrijmoedigende genade. Want er staan er op die Pinksterdag 12 mannen die op zichzelf een goede en een redelijk intelligentie hebben. Het waren in ieder geval tweetalige mannen. Er wordt wel eens gezegd, het waren een paar simpele mensen in Galilea en die konden niet zoveel. Het waren maar een paar stakkers en stumpers en zo gebruikt de Heer vandaag nog steeds stakkers en stumpers in zijn dienst. Natuurlijk, als wij het allemaal zelf kunnen, dan is het niet goed. Maar in de bediening der verzoening is wel nodig dat we weten waarover we spreken. Die discipelen konden allemaal twee talen spreken, Aramees en Grieks. Nou, wie kunnen er in onze samenleving twee talen spreken? Daar heb je school voor gedaan. Dan moet je dus daarvoor leren. Het waren mannen met een gezond en helder verstand. Hebben ook veel geleerd, hebben ook brieven geschreven. En daarom heeft de Heer ze ook uitgekozen. Daarnaast waren het vissersmensen. Dat hoorde helemaal bij die tijd. Iedereen leerde een vak. Trouwens, vandaag nog wel handig, jong en oud. Ga in een tuin werken. Ga eens wat aan een fiets schroeven. Probeer naast het gewone denkwerk op scholen ook eens wat met je handen te doen. Want dat is buitengewoon belangrijk. Even tussendoor. We zien het in de Bijbel. Het is ook vandaag voor ons nog van groot belang. Dat we ook niet alleen met ons hoofd, maar ook met onze handen wat leren doen. Die discipelen waren mannen die de Heer heeft uitgekozen. Hij heeft ze bekwaam gemaakt en nu op de Pinksterdag worden ze vervuld met de Heilige Geest, zodat ze bekwaam zijn om dat evangelie met alle vrijmoedigheid in dat goddeloze en vijandige Jeruzalem te brengen. En dat is het derde, dat samenhangt met die vervulling van de Heilige Geest. Eenmalig leerden ze talen spreken, maar blijvend is de vrijmoedigheid om dat evangelie te brengen tot aan het einde der aarde. En wat is dat een opmerkelijke zaak. Dat we daar die bange Petrus zien. Nee, niet meer Petrus. We zien Gods geest die werkt. En die in hem werkt en die getuigenis geeft en men bekwaam maakt. Om vanuit het Oude Testament de Pinksterboodschap te brengen. Zo wil de Heilige Geest ook vandaag nog. Dat evangelie van de gekruisigde gebruiken. en mensen bekwamen om die boodschap te brengen, te vertellen aan andere mensen. Te bekwamen moeders in hun gezinnen, dat ze hun kinderen de goede dingen leren, jongeren onder elkaar, vaders in hun gezin, mannen die de Heer roept in de ambten, predikers die uitgaan, evangelisten en zendelingen. Ze begonnen te spreken, begonnen, ziet u wel. Dat houdt niet meer op tot aan de jongste dag. Dat evangelie van Gods genade wordt bekendgemaakt in deze wereld. En dat zal voortgaan totdat de laatste is toegebracht. Totdat de Heer terugkomt op de wolken des hemels. En ze begonnen te spreken. De vervulling met de Heilige Geest. Dat brengt ontlediging met zich mee. Dat brengt de rijkdom van die geest met zich mee in het persoonlijke leven. En dat brengt ook bekwaamheid en vrijmoedigheid met zich mee. Om die goede boodschap van redding in de zaligmaker te brengen. Zeg, hebt u die geest al ontvangen? Dat is wel voor u en voor mij belangrijk, hè? Want die apostelen werden vervuld. Hebben wij die geest ontvangen? Hoe weet je dat nu? Uit de werkingen van die geest. Wat doet die geest? Die ontdekt, die overtuigt. Zo begint Gods geest. Dan gaan we eerst eens luisteren in de kerk. Dan kijken we niet naar andere mensen. Maar dan kijken we naar onszelf en dan zeggen we, wee mij dat ik zo gezondigd heb. Er zijn helaas velen en die slaan dat overtuigende werk over. En anderen zijn het vergeten. Die zijn zo druk bezig met andere mensen dat ze zichzelf helemaal vergeten. Maar Gods volk die wordt erbij bepaald. Overtuigd van hun zonden. Dan ben je de grootste zondaar in de wereld. Dan hoor je Paulus het als ware zeggen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te worden, waarvan ik de voornaamste ben. Ik, Paulus. Maar dat overtuigende werk is niet het enige, zelfs niet eens het voornaamste. De Heilige Geest die begint dat werk en die maakt plaats voor de Heer Jezus. Want dat is zijn liefste werk. Dat hij een plaats maakt voor die middelaar en dat die middelaar een gestalte krijgt in ons leven. Want daarmee kunnen we God alleen maar ontmoeten. We kunnen God niet ontmoeten omdat we iets beleefd hebben. Omdat we iets voelen of zo. We kunnen God alleen maar ontmoeten doordat we als een rampzalige zondaar in onszelf. Door de Duits zei altijd een bedorven vat. Mooi woord, hè? En jezelf zegt, ik ben een bedorven vat. Kijk, dan denk ik, tjoh, een bedorven vat. Dat was een verloren zondaar in onszelf. De zaligheid in die ander mogen ontvangen. Als hij zich in ons leven openbaart en we hem door het ware geloof omhelzen. Hou die twee dingen wel bij elkaar, hè? Hij maakt zich bekend. En er wordt door het geloof omhelst. Dat hoort bij elkaar. Moeten we niet van elkaar losmaken. Zo van, ja, wel geopenbaard, maar nu weet ik nog niet of ik het delen heb. Nee, waar hij zich openbaart, dan wordt hij ook omhelst. Zulke is mijn liefste, o gij dochteren van Jeruzalem. U onderscheiden wel dingen, moeten ze niet van elkaar scheiden. Zo begint en nu werkt de Heer door. Hoe weet je nou wat echt is in je leven? Hoe weet je dat nou? Hoe weet een dominee dat nou? Nou, dat weet hij niet doordat hij preekt of zo. Maar dat weet hij doordat de Heer de beoefening verder doorwerkt in het leven. Zo is dat bij de apostel Paulus. Zo is dat bij Petrus. En zo is dat ook nog vandaag. Dat de Heer weer eens opnieuw terugkomt op zijn werk. En we is er wat bij mogen leren. En wat is dat bijleren? Veel afleren en er iets bijleren. En zo vervult de Heer met de Heilige Geest. En schenkt hij ook de leiding van de Geest. Want die door de Geest God, zegt Paulus, geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dat was mijn eerste gedachte, de vervulling met de Geest. We gaan nu naar de boodschap van de Geest. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 92, het derde vers. Hoe groot zijn Heer uw werken en wat er verder volgt. Uitstorting van de Heilige Geest. En we hebben eerst gezien de vervulling, hoe die discipelen werden bekwaamd, hoe de Heer het genadewerk als het ware bevestigde en onderstreept in hun leven. En nu komen we bij de boodschap door de Heilige Geest, want we lezen dan vers 4, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En in de versen daarop, daar valt het voortdurend op dat er wordt gezegd dat de mensen horen en in hun eigen taal spreken. En in vers 7 zeggende tot elkaar. En in onze eigen taal weer vers 8. En het valt dus op dat daar een boodschap klinkt in die versen. En wat is die boodschap? Zo even doorlezen naar die rij namen van al die landen en mensen die daar staan. Dan horen we in vers 11 dat het gaat over de grote werken Gods. Ja, wat hebben de discipelen daar nou verteld op die Pinksterdag? Ja, wat zouden ze nou kunnen vertellen? Dus eerst al een hele belangrijke gedachte. Wat had Petrus daar nou kunnen vertellen zo over het laatste half jaar in zijn leven? Nou, dat is wel het een en ander, hè? Ja, het kunnen vertellen over zijn verloochening, het kunnen vertellen over zijn herstelling in het ambt, en het kunnen vertellen over de verschijning op de berg der verheerlijking, die Mozes heeft gezien en Elia heeft gezien, en nog allerlei indrukwekkende dingen meer. En dan krijg je langzamerhand zo de idee, ja, er staat toch wel een hele belangrijke apostel te preken. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat heeft Petrus dus niet gedaan. Wat heeft hij dan wel gedaan? Hij heeft daar de grote werken Gods gepreekt. En wat zijn die grote werken Gods? Nou, dat zijn de dingen die God ons bekend maakt in de Bijbel. Dat zijn dus niet de dingen die in de krant staan of die wij in de kerk belangrijk vinden, maar die God belangrijk vindt en die hij heeft laten vastleggen in de Bijbel. En wat staat er dan in de Bijbel? Nou, de Bijbel begint met de schepping. Dat is een van die eerste grote werken Gods. Deze aarde waar wij op wonen is door God gemaakt. We geloven niet in een evolutietheorie of iets dergelijks, een soort macro-evolutie, dat allemaal van spontaan. Nee, wij geloven dat deze wereld een door God gemaakte schepping is. En dat het moet juichen tot zijn eer. Dat is Gods bedoeling met deze schepping. En in de tweede plaats geloven wij ook, en dat is ook een groot werk van Christus, de leer van de verlossing. Dat zien we al in het Oude Testament, hoe het volk werd verlost uit Egypte. En dat is een voorbeeld van de grote definitieve verlossing die eenmaal tot stand zal komen. Naast de schepping hebben we dat grote werk van de verlossing in Christus, hoe God zelf zijn eigen zoon naar de aarde zond. En als je die preek van Petrus doorleest, dan zie je dat ook, dat Petrus erop ingaat hoe dat in het Oude Testament is beloofd en hoe dat in het Nieuwe Testament in Jezus van Nazareth gestalte heeft gekregen. En heeft hij een heel kort preekje van alles bij elkaar, zo'n 600 woorden in het Nederlands vertaald. En aan het eind van het preekje zegt Petrus: u hebt de zaligmaker gekruisigd, amen. Wij zouden zeggen, nou ja, dat is dan een schraal en mager preekje. Ja, maar God bekeerde daar 3000 mensen door, zomaar in één keer. Zo werd dat preekje van Petrus daar op de Pinksterdag dus gebruikt. En wat zijn die grote werken, God? De komst, de vernedering en de verhoging van de Heer Jezus. En in de derde plaats, de totstandkoming van de gemeente Gods. Ik heb er nou 3 genoemd, ik kan er nog veel meer noemen. De schepping, het grote werk der verlossing en tenslotte het werk van de redding door de Heilige Geest. De gemeente Gods, de kerk. Dat God een kerk heeft op deze wereld en dat hij die bouwt uit Jood en Heiden. En dat is de Heilige Geest die dat doet. Want Paulus zegt in Efeze 3, de middelmuur die scheiding maakt, die is afgebroken. En die is voorbij. Het evangelie gaat uit naar alle volkeren. De Heer Jezus heeft gezegd, ga dan heen en onderwijs. Alle volken. Dus wel, we dopen in de naam des Vaders en des Heiligen en des Heiligen. En dat grote werk gaat ook vandaag nog door. Vandaar dat we zending doen en vandaar dat we evangelisatie doen. Dat is niet een hobby of zo. Dat is ook niet dat je daar nou wel of geen gevoel voor hebt en zo. Nee, dat is gewoon een opdracht van de koning van de kerk. En het hoort gestalte te krijgen in ons alle leven. De zending bijvoorbeeld, dat we daarvoor bidden. En dat wij de zendingswerkers ook vanuit onze gemeente opdragen aan de troon der genade. En dat we evangelisatie een warm hart toedragen. Niet ieder hoeft op dezelfde manier. Maar dat we dat wel een warm hart toedragen. Want dat is een opdracht van de koning van de kerk. En daarom worden die grote werken gepreekt. En dat moeten we vandaag ook nog doen. Die grote werken Gods verkondigen aan zondige mensen. Want als ik het u niet vertel, dan gaat u er niet over nadenken. En dan krijgt het ook geen betekenis in uw leven. En daarom moet die boodschap verteld, daarom moet die boodschap worden gepreekt. En dan werken we leesdienst, en dat is op zich natuurlijk ook goed, en dat kan ook de Heer gebruiken. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, ga dan heen en onderwijs al de volk. En daarom hebben we veel dominees nodig. En dan moeten we ook gedurig ontbidden dat de Heer daarvoor mannen in ons midden wil uitzenden. Want er zijn 150 gemeentes en er zijn maar 50 dominees, dus dat is veel te weinig. Dus ik hoop dat u ook daar allemaal erg veel voor wilt bidden, zodat die grote werken Gods in de gemeente worden gepreekt en verkondigd door mannen die de Heer daarvoor bekwaamt en daartoe roept. De tweede plaats, die boodschap door de Geest, is een wereldwijde boodschap, want die hele lange rij met namen, Partes, Medes, Elamieten enzovoorts, Lucas, de schrijver van dit boek, die begint dan in het oosten en dan loopt hij zo eens even door. En dan komt hij in Turkije en dan komt hij richting Rome en dan keert hij weer terug naar Israël. En noemt hij allemaal landen en volken en namen op. En die staan daar allemaal op het Pinkster. Dat zijn Joden die daar wonen, die zijn er met paasfeest en met het Pinksterfeest in Jeruzalem. En zeg maar, al die mensen horen die boodschap, we horen hen in onze talen. Kijk, tot aan de Pinksterdag was dat evangelie van redding beperkt, althans grotendeels, tot het volk van Israël. Er zijn ook af en toe heidenen toegebracht. Denk maar aan Rut, aan Rahab enzovoort en Ebed-Melech. Maar God had zijn verbond opgericht met Israël. En vanaf de Pinksterdag is dat voorbij. Die goede boodschap van God is nu beschikbaar voor heel de wereld. Alle mensen moeten die boodschap horen. En dat moet ook de diepe drang zijn van de Kerk des Heren, zoals Petrus dat hier doet, om die boodschap te brengen aan alle andere mensen. Wie die andere mensen ook zijn. Want ze moeten van dat goede woord van God horen. Dan heb je tegenwoordig allerlei verlichte lieden die denken, ach, dat is niet nodig. Wie God heeft uitverkoren, die komt er toch wel. Dat is zeker waar, daar geloven we van harte in. Maar als Petrus dat had gedacht op de Pinkster, daar was hij ook blijven zitten. Maar de Heilige Geest heeft hem gaande gemaakt. En zo gaat hij die boodschap daar in Jeruzalem brengen. En in al die talen, dat betekent dat de Heilige Geest vanaf nu mensen zal gaande maken om die wereldwijde boodschap te brengen. Redding alleen door het bloed van Christus en alleen door deze persoon die is gestorven en opgestaan. Het is dat ook weer een heerlijke en een aansporende gedachte in de Pinksterdag. Die rijke boodschap en die wereldomvattende boodschap. Met al die namen en al die landen. Dat de Heer er zal toebrengen uit Jood en Heiden. Die gemeente die eenmaal zeker zalig worden zal. Dan mogen we ook om ons heen kijken. En dan mogen we ook hoop hebben voor andere mensen. Voor jongeren, voor ouderen. Komen we vanmiddag nog wel bij de doopdienst op terug. Dat er een hoop is bij God vandaan. Voor zondige mensen, voor allen die daar verder zijn. En hoe de Heer dat gestalte zal geven. Maar laten we één ding goed onthouden. Die prediking van het evangelie. Belangrijk voor ons zoals we zijn. Belangrijk voor onze kinderen. En ook belangrijk voor de mensen buiten. En is van belang voor heel de wereld. En daarom moet die boodschap klinken. Want daardoor wil God mensen redden. Dat is het middel dat God heeft verordineerd. De boodschap klinkt in zijn rijkdom. De boodschap klinkt in zijn enorme omvang wereldwijd. En die boodschap die klinkt ook in zijn scheidingmakende kracht. En dan gaan we zomaar een beetje verder lezen in dit hoofdstuk. En dan zien we aan het slot van dit gedeelte tot aan vers 13. Aan de ene kant ontzetting. En twijfelmoedigheid, vers 12. Dat lees je ook weer in 5 tot en met 8. Je leest dat die mensen zich verwonderden, vers 7. En tot elkaar zeggen, dit zijn toch Galileërs en hoe kunnen ze dan die grote daden God spreken? Dat zijn mensen die horen thuis op hun visboten in plaats van hier in Jeruzalem de grote daden God te preken. Dus ontzetting, twijfeling, verwondering staat in de Bijbel. En ik geloof eerlijk gezegd dat dat vaak het begin is van het werk van Gods Geest. Ja, hoe begint nou Gods Geest? Sommige mensen denken bij de doop. En dat is op zich een groot voorrecht, de doop. Gaan we vanmiddag wat over zeggen. Maar er zijn een heleboel ongedoopte mensen die koud en rustig verder leven. Dus de doop alleen is nog niet genoeg. Het is wel groot, maar niet genoeg. Wat moet er dan verder gebeuren? Nou, ontzetting, verwondering, dat woord van God wat gaat doen in ons leven. Dat we zo meteen de kerk uitgaan en zeggen, ja, het komt er toch wel op aan. En ik geloof eerlijk gezegd dat de meeste bekeringen zo beginnen, doordat God een mens een schamschot geeft. Laat ik het nog heel eenvoudig, God de mensen stilzet en door elkaar rammelt. En dat hij zo niet verder moet leven, want anders komt hij voor eeuwig om. Zo gaat dat meestal. Heel vaak gaat dat weer over. En dat is jammer. Dat komt dan door onze, ja, de Heer Jezus zegt, door de zorgvuldigheden van het leven en door de verleidingen. Nou, je kunt de gelijkenis van zaad erop nalezen. En vaak hebben we ook nog wel verontschuldiging. Dan kunt u ook de nodiging van de bruiloft erop nalezen. Want de een zegt, ja, ik heb een vrouw getrouwd. En de ander zegt, ik heb een akker gekocht. En nou ja, we hebben allemaal zo wel onze argumenten om die boodschap buiten de deur te houden. Maar waar de geest komt, daar werkt hij ook door. Ja, dat is dat doorwerkende werk. En dat komen we dat verderop wel tegen in de handelingen. En dan hoor je die mannen roepen, wat moeten wij doen om zalig te worden? En er staat er een prachtige kanttekening bij. Bij die tekst, die mag u dan thuis misschien even nazoeken wat dan daar precies mee bedoeld wordt. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Dan steekt de Heilige Geest af naar de diepte. En daar in de diepte worden lessen geleerd. Wie ik nou eigenlijk ben voor God. En dat is niet zo best, gemeente. Ik zeg het een beetje huiselijk en gewoon, want zo is het wel. We moeten niet de kant op van allerlei moeilijke zinnen en theorieën, moet de kant op van de praktijk. En dat de mens ontdekt wordt en dat hij leeg op de aarde staat. En dat de hele wereld zondaren rondom, maar dat de grootste is jezelf, de grootste boef, wij zelf. En door het grootste wonder dat ik dan nog behouden kan, hoe dat er moet. En langs welke weg. En dat gaat dan, we lezen verderop van die 3000, weet u wel. En dan maakt de Heilige geen scheiding, doordat hij overtuigt, stilzet en dat hij doorwerkt. Zodat er plaats komt voor de Heer Jezus Christus, dat we hem mogen leren kennen, in wiens lippen genade is uitgestort. En dat is nog altijd het allermooiste, het allerfijnste, als je met iemand spreekt, dat hij gaat vertellen hoe nou de Heer Jezus in zijn leven een plaats heeft gekregen en hoe hij een plaats heeft gehouden. Ja, de Heer Jezus een plaats, niet oppervlakkig natuurlijk, maar inhoudelijk. En wanneer nou voor het laatst de Heer Jezus vanuit zijn woord hebt ontmoet. Want dat is ook wel erg belangrijk, hè? Het is belangrijk dat er een begin is. Het is ook belangrijk dat er een voortdurende toename, dat er een opwas is. En dan moet je jezelf maar goed onderzoeken. Wanneer was dat voor het laatst? Dat je de Jezus weer eens persoonlijk hebt ontmoet.
Ja.
Je komt af en toe wel eens in allerlei gezelschappen. Dan heb je af en toe ook een geestelijk gesprek. En dan stel ik tegenwoordig ook voor mezelf natuurlijk die vraag. Maar dan stel ik ook wel aan mensen. Wanneer was het nou voor het laatst? Vertel eens wat. En dat is dan best wel aangrijpend dat het dan vaak erg stil wordt. Ja. Wordt soms heel erg stil. Maar dan aan de andere kant mocht je vorige week in Soest het avondmaal bedienen. En dan daalt de Heer zomaar even af in zijn lieve gunst. En dan mag je toch weer even bijtekenen. Die is altijd een verrassend God geweten. Echt. Dat blijft hij en dat zal hij blijven. En genade, dat kunnen wij niet organiseren. Dat zijn die ontmoetingen met de verhoogde heiland. Die dan weer eens op je ziel legt ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant. Ja, die geest maakt scheiding en die boodschap van de geest. Want er staat nog iets in dit hoofdstuk, in dit stukje. En andere spottende zijden. Ze zijn vol zoete wijn. Dat staat ook in de Bijbel. Er staan soms zinnen in de Bijbel die ons verbijsteren. Kijk, dat staat nooit in de Koran. Want de Koran is een heel ander boek. De Koran is een soort dictaat van Allah en er staan alleen maar goede dingen van Allah en van de moslims en noem allemaal maar op. De Bijbel is een ander boek. De Bijbel is een verbondsboek. En dat daalt God af. En God laat ook zien hoe mensen op zijn spreken reageren. En hoe ze daarmee omgaan. De Bijbel is dus een boek voor mensen. In de Bijbel komt God tot mensen. En laat God zien aan de ene kant hoe dat woord van hem kracht doet, maar aan de andere kant ook wat de mens daar van nature mee doet. Vandaar dat er ook zulke erge zinnen in de Bijbel staan. Er staan er nogal wat, als u zou gaan lezen in de handelingen bijvoorbeeld, en in andere delen van de Bijbel, het boek Job, dan kom je de meest verbijsterende dingen tegen.
maakt dat dan die Bijbel nou niet onheilig? Dat God daar zomaar in de Bijbel, in de psalmen laat opnemen, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ja, dat zou toch een vlek zijn op de Bijbel. En dat God zomaar in de Bijbel laat opschrijven hoe David Uria liet vermoorden. Nou, dat is toch verbijsterd. Dat zouden wij er nou uit doen. Hè? Dat zou nou een bekeringsgeschiedenis zijn. Nee, dat moet eruit. En God zegt, moet erin. En waarom? Nou, dat de Bijbel een heel bijzonder boek is en dat God ook een God is die aan de ene kant zijn boodschap laat klinken, maar aan de andere kant ook in zijn boodschap wil waarschuwen. Vandaar dat er die erge zin in vers 13 staat. En anderen zeiden, spottende, ze zijn vol zoete wijn en er staat eigenlijk, ze zijn gewoon dronkenlui, dronkenmanstaal. Dat wordt er bedoeld. Er staan een stelletje dronkenlappen. Ja, zo staat het er. En dan ziet u, gemeente, wat de mens van nature is. En wie de duivel is. En waar u en ik voor open liggen. Dat staat dus tot waarschuwing in de Bijbel. Dat er een groot onderscheid is. Tussen die 3000 en de anderen. Want die stonden er ook op dat plein. Ik denk zo bij mezelf, er stonden misschien wel 10.000 mensen. Dat weet ik niet, staat niet in de Bijbel. Maar er stonden er meer. En ook 's ochtends, als die geest wordt uitgestort. Dan zijn er geweest die zijn gevallen, hebben gebogen. En zijn anderen hebben gezegd, dronkenmans praat. En die blijven zichzelf. En gemeente, weet u, dat is nou vandaag niet anders. Dat woord van God, dat gaat uit en is tot ons oordeel of tot een voordeel. Het is voor ons eeuwig wel of eeuwig wee. En dan moet u zo meteen de kerk uitgaan en daar goed over nadenken. En u moet weten dat u alleen behouden bent door het oprechte geloof in Jezus Christus. Ik richt mij tot alle onherboren mensen. Herkent u die taal van vers 13? Weet u daarvan in uw leven? Vliet de toekomende toorn. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij te vinden nabij is. Denk niet dat dit allemaal onzin is. Het zijn de werkelijkheden waar het om gaat in ons leven. Zoek de Heere. Is dat een worsteling in uw leven? Vers 12 of vers 13. Binnen of buiten. Het is goed dat het een worsteling is, maar het moet geen worsteling blijven. Het moet wel een keer een antwoord komen. Dat moet u goed onthouden. Hoef ik u niet eens te zeggen, want als dat echt is, dan zegt u, ik kan alleen maar leven met het goede antwoord. En dat enige goede antwoord is, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En die de Zoon ongehoorzaam is, die heeft het leven niet. Kent u die Zoon? Ja, maar hoe dan nou? Wil u dat weten? Moet ik u de weg daar naartoe wijzen? De weg der ontdekking. De weg waarin de Heer u alles afneemt. En de weg waarin u het verliest volledig. En die koning binnenkomt. En zegt, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En daar gebruikt hij meestentijds de prediking van zijn woord voor. En daarom binden wij dat maar op uw hart. Zoek toch de Heere en leef. Hij is het waard om gediend te worden. Zou u hem niet lief hebben? Zou u hem uw ja-woord niet geven? Hij is toch waard dat u hem leert kennen en voor hem gaat leven. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. U weet toch. Hij is een gewillig zaligmaker voor de meest onwilligen in ons midden. En heb u door genade iets leren kennen van dat werk van de Heer in uw leven, is het begonnen. Sta dan ook naar opwas. Opwas in de genade van onze Heer Jezus Christus tot roem en eer van Gods grote naam. Amen. Slotzang, gemeente, psalm 93, daarvan het vierde vers, 93, 4. verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.